Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Psalm 51 vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Wie kan alleen op het rechte spoor mij leiden? Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen. Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. Maar stellen ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen we uit de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, uw hartelijk beminnen. Mijn steenrotsburg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Johannes 16 vanaf vers 1 tot en met 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt, dat een ieder die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik heen ga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
We zingen met elkaar Psalm 119, vers 9, 47, 80 en 86. Vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, dat uw geest mij ware wijsheid leer. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 119, vers 9, 47, 80 en 86. Thank you. Gemeente, de catechisme spreekt van vandaag gaat over zondag 20, vraag en antwoord 53. Laten we met elkaar zondag 20 lezen. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Het antwoord eerstelijk dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover zondag 20. Het 8e artikel van de 12 artikelen gaat over, en dat is ook het thema van de preek, het geloof in de Heilige Geest. Er zijn drie aandachtspunten. Ten eerste letten we op zijn persoon. De catechisme zegt dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. We letten in de tweede plaats op zijn gaven. De catechisme zegt dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En de derde plaats letten we op zijn troost. Immers, de catechisme zegt dat hij mij troostte en bij mij eeuwig blijven. Ten eerste zijn persoon, ten tweede zijn gaven en ten derde zijn troost. Jongens en meisjes, eerst ging het in de 12 artikelen over God de Vader, de schepper van de hemel en de aarde. Zo begon het destijds allemaal. Toen ging het over Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. En nu gaat het over God de Heilige Geest. Als je goed kijkt in de catechismus, moet je thuis ook nog maar eens doen. Tel dan ook eens na wat ik nu ga zeggen, dan zal je zien dat over God de Vader drie vragen en drie antwoorden waren. Over God de Zoon, de Heere Jezus Christus, als ik goed geteld heb, 24 vragen en antwoorden. En over de Heilige Geest maar één vraag en één antwoord. Misschien denk je bij jezelf, hoe komt dat? Waarom is dat zo? Waarom maar één vraag en één antwoord? Ik denk dat dat komt omdat, misschien moet ik het zo zeggen, de catechismus rekening houdt met het karakter van de Heilige Geest. Zo is de Heilige Geest. Hij werkt in stilte. Hij maakt geen ophef. Hij maakt geen lawaai. Hij werkt zonder gerucht en plaatst zichzelf niet op de voorgrond, maar juist een beetje op de achtergrond. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest met onder andere de dauw. Je weet wel, die hele kleine druppeltjes water die 's nachts, als we het niet zien, heel stil, onhoorbaar op de aarde, op het gras vallen. Het werk van de Heilige Geest is, zegt de Bijbel, ook als de wind. Ja, je hoort de wind wel, maar je begrijpt de wind niet. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zijn werk is ook zoals de beentjes van een ongeboren kindje in de buik van zijn moeder. Ook al zo wonderlijk, zo onbegrepen, zo verborgen, zo stil. Zijn werk is ook, zo zegt de Bijbel, als het zuurdeesem. Het doortrekt, zonder dat iemand het ziet en merkt, het hele deeg. Het trekt er stilletjes helemaal doorheen. De Heilige Geest werkt in stilte. Hij plaatst zichzelf niet op de voorgrond, maar juist op de achtergrond. En dat is eigenlijk wel heel goed dat er maar één vraag is over de Heilige Geest. Je moet denken aan wat zojuist is voorgelezen uit Johannes 16. Daar zegt de Heere Jezus, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want, en dan komt het, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal niet van zichzelf spreken. Hij zal zijn eigen persoon niet op de voorgrond plaatsen. En dus, als je met me meedenkt, jongens en meisjes, wanneer de Heilige Geest in het hart van een mens werkt, als hij je een nieuw hart geeft, dan is het eigenlijk dus logisch Dat ook die mens niet van zichzelf gaat spreken. Dat ook die mens niet zichzelf op de voorgrond gaat plaatsen. Alles wat heel veel kabaal maakt, wat heel veel lawaai maakt, wat heel veel ophef maakt, wat veel emoties en gevoel toont, alles wat aan de weg timmert met reclame en publiciteit, is niet van de geest. Het is op zijn best vermengd met heel veel van de mens, die geneigd is zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Eén vraag dus, en één antwoord, als het gaat over wie de Heilige Geest is, en over wat hij doet. En daarmee keert de catechismus zich terecht tegen al het geesteloze kabaal van de wederdopers destijds, maar ook tegen al het geestelijk kabaal van mensen in deze tijd. De geest werkt op de achtergrond, verborgen en in stilte. En, zegt de catechismus, hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. De Heilige Geest is God, waarachtig, echt, zo staat er, een eeuwig God. Dat weten we uit de Bijbel, dat staat op heel verschillende plaatsen in de Bijbel. De Heilige Geest wordt God genoemd, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Ananias en Safira. Petrus zegt tegen hem, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat u de Heilige Geest liegen zou? U hebt de mensen niet gelogen, maar goden. Dus de Heilige Geest is God. Je mag in dit verband ook denken aan zijn werk. Hij is de schepper van de hemel en de aarde, dat zegt Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun heer. En Job zegt, door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Op Psalm 104 bezingt de machtige daden van God de Heilige Geest, als er staat, de geest vernielt het gelaat, het gezicht van de aarde. Wanneer de lentepracht zich aandient en alles zinkt en kleurt en geurt van nieuw leven dat in stilte wordt gewerkt, dan is dat het werk van God de Heilige Geest. Ook de profeet Ezechiël heeft van hem geprofeteerd in het Oude Testament toen hij zei dat de Heilige Geest leven zou scheppen in de Dode Zee. En wat denk je, jongens en meisjes, van het Nieuwe Testament, blijkt niet de godheid van de Heilige Geest daaruit dat hij de maagd Maria overschaduwde en dat ze daardoor in die weg zwanger werd van een kindje van de Heere Jezus Christus? De Heilige Geest is het ook geweest, weer zo'n werk in stilte, die de Bijbelschrijvers geïnspireerd heeft tot het schrijven van het woord. Ja, terecht het woord van God. De Heilige Geest is God. En dus alles wat in dit boek staat, is het woord van God. Er staat geen mensenwoord bij. En dus heeft dit woord van God, de Bijbel die je nu voor je hebt of in je handen, ook altijd en voor alle situaties iets te zeggen. Niet zomaar een mening, maar Gods mening. Niet zomaar een boek, maar Gods boek. Niet zomaar een woord, maar Gods woord. Want Gods woord heeft goddelijk gezag. Uit heel de schepping blijkt dat de Heilige Geest God is. En het blijkt ook, en misschien moet ik wel zeggen, het blijkt vooral ook uit het werk van de herschepping, uit het werk van de bekering. Het is de Heilige Geest die in stilte, zonder lawaai, geestelijk dode mensen opwekt uit hun geestelijke dood, hun dode zielen levend maakt, en een nieuw hart geeft en geloof in stilte plant in hun hart. Het is de Heilige Geest die reinigt van de zonde, die de zonde uit het leven van zijn kinderen wegdoet, die hun leven en hart vernieuwt naar het beeld van God en Christus. De Heilige Geest is de grote kunstenaar en bouwmeester van het bouwwerk van Gods koninkrijk en genade. Hij is het die, zoals Jesaja het zegt, de stenen gans sierlijk legden op saffieren grondvest. De Heilige Geest is waarachtig, echt, een eeuwig God. Eeuwig. Wij denken in seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren, maar dat is allemaal tijd. De Heilige Geest heeft geen begin, hij is van eeuwigheid God en geen eind, hij is tot in eeuwigheid God. Maar waar de catechismus vooral in dit antwoord de nadruk op wil leggen, daar begint het antwoord ook mee, is hij dat hij samen met de Vader en met de Zoon is. Met andere woorden, hij is de geest van de Vader en ook de geest van de Zoon. Het staat bijvoorbeeld in Johannes 15, daar noemt de Heere Jezus de Heilige Geest de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat. Johannes 15, vers 26. En Paulus noemt hem later, bijvoorbeeld in Galaten 4, ook de geest zijn zoons. Met andere woorden, het is ondenkbaar dat de Vader en de Zoon er zouden zijn zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon de drie enige God. De Heilige Geest is het die de goddelijke drie eenheid vervult en vervolmaakt. Er is, en dat kunnen wij mensen niet begrijpen, een allerheerlijkste samenwerking tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest verheerlijkt de Zoon. Dat is ons voorgelezen. De Zoon verheerlijkt de Vader verheerlijkt de Zoon. En samen zijn deze drie goddelijke personen de eeuwige en drie enige God. Jongens en meisjes, kom je de Heilige Geest alleen eigenlijk tegen in je Bijbeltje, alleen in het Nieuwe Testament? Of kom je hem ook in het Oude Testament tegen? Jazeker, ook in het Oude Testament. Je moet straks maar eens kijken, als je nog maar net in je Bijbeltje begonnen bent, in Genesis 1. Daar staat direct al, en de geest van God zweefde weer in stilte op de wateren. En hoe vaak lees je in de eerste Bijbelboeken niet dat de geest vaardig werd over richters, over leiders en over profeten? Later zegt David, en daaraan kun je zien dat de Heilige Geest er echt is in het Oude Testament. De geest des Heren heeft door mij gesproken, 2 Samuel 23. En je leest bijvoorbeeld ook in de tijd van koning Jozefat dat de geest komt in het midden van de gemeente. Dat lijkt wel een beetje op Pinksteren, 2 Kronieken 20, vers 14. Hij was er in het Oude Testament. David bidt niet voor niets wat we gezongen hebben. Ai, laat uw heilige geest niet van ons scheiden. Dat wil zeggen, uw heilige geest, die door uw genade in mijn hart woont, laat die zich toch vandaar niet terugtrekken. En zien we het ook niet in Jesaja 63, het 11e vers, als er gevraagd wordt, waar is hij? En dan komt het, die zijn heilige geest in het midden van hen stelde. Met andere woorden, de geest van God woonde ook in de tijd van het Oude Testament onder het volk Israël, in de harten van Gods kinderen. Maar je merkt al lezend in het Oude Testament wel dat de profeten steeds meer vooruit gaan kijken. Jesaja bijvoorbeeld kijkt vooruit naar de Pinksterdag als hij zegt, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Jesaja 32. De Heilige Geest was er wel, hij woonde al onder Israël. Hij woonde al bij zijn volk in het Oude Testament. Maar toch gebeurt met de Pinksterdag iets nieuws. Wat gebeurt er dan? Het is niet zo dat de geest dan voor het eerst komt, want hij was er al. Maar met Pinksteren wordt hij rijker, overvloediger uitgestort. En dat is het tweede, de kring wordt wijder. Eerst woonde hij onder zijn volk in Israël. Maar nu gaat zijn werk zich uitbreiden tot de heidenen. En de kring wordt zo wijd, dat uiteindelijk de leerling hier in de catechismus zelfs als antwoord geeft, hij is mij, ook mij gegeven. Dat brengt ons bij het tweede aandachtspunt van de preek, zijn gave. Dat hij ook mij gegeven is. De wending in de catechismus is abrupt. Ineens wordt het heel persoonlijk. Hier spreekt een kind van God open en hartelijk als hij zegt, hij, De geest van God is ook aan mij gegeven. En dus dringt de vraag zich op, geldt dat alleen die man die hier antwoord geeft? Of geldt dat ook u en mij? Is hij ook u? Is hij ook mij gegeven? Belangrijke vraag. Bijbelse vraag ook. Paulus stelt hem woordelijk zelfs aan de discipelen in Efeze in Handelingen 19. Als hij zegt, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Als u geloof hebt. Heb ik de Heilige Geest ontvangen? Woont hij ook in uw hart? In mijn hart? Wie woont er eigenlijk in uw hart? Het is één van twee. Is het Beelzebul, de overste van de duivelen? Of is het de Heilige Geest? Een derde optie is er niet. Wie woont er in uw hart, gemeente? U kunt uw vraag proberen te ontwijken. Zoals u misschien ook wel eens op huisbezoek probeert te doen. Uzelf verbergen achter vrome woorden. Als u zegt, ja, maar dat moet me toch gegeven worden, nietwaar? Ja, maar daar gaat het hier juist over. Dat is nu precies de vraag. De vraag is of hij mij, of hij u, gegeven is. Niet ontwijken die vraag. Niet in uw gedachten over iets anders beginnen. Over de preek. Over de organist. Over uw godvrezende oma. Niet doen. Geen vragen uit de weg gaan. Niet ontwijken. Dit is levensbelangrijk. Is hij ook aan u gegeven? Geef u eens eerlijk antwoord aan de Heere. Kijkt u toch alstublieft eerlijk in uw hart. Ik schetste u iets van de manier van werken van de Heilige Geest. Daar kunt u ook uw hart aan toetsen. Hij werkt in stilte, als de dauw, als het zuurdeesem dat het hele deeg doortrekt, als de wind uit Hooglied 4. De Heilige Geest werkt, waait met de noordenwind die levend maakt, die een levend gemaakt hart ontdekt aan zonde en schuld. Hij laat mij zien wie ik ben. Die schrale noordenwind breekt alles van mij af. Want het grote godsgebouw dat de Heilige Geest gaat bouwen, wil hij niet bouwen op iets van mij. En dus breekt de Heilige Geest tot eer van God en Christus alles wat van mij is af. Totdat ik zeg met Jesaja, zelfs het beste wat ik dacht te hebben, mijn gerechtigheden, het is een wegwerpelijk kleed. De geest waait met de noordenwind van ontdekking, maar ook met de zuidenwind van vertroosting. Hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. Is de Heilige Geest aan u gegeven? De geest die, zoals we lazen in Johannes 16, overtuigt van zonde. Letterlijk staat er, hij ontmaskert. Hij ontmaskert mensen als zondaren en laat ze buigen. Hebt u de geest ontvangen? Kijk eens eerlijk terug in uw leven. Bent u ooit ontmaskerd als zondaar voor God? Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde. En zegt de Heere Jezus, hij overtuigt van gerechtigheid. Ook dat is zijn werk, zijn onmisbare werk. Hij overtuigt van het nutteloze van mijn gerechtigheid. Het is een wegwerpelijk kleed. En van het nut, van de waarde, van de onmisbaarheid en van de kostbaarheid van het werk en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat is zijn liefste werk. De Heere Jezus groot maken. De Heere Christus verheerlijken. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om in stilte de ogen en harten van zulke ontmaskerde, verslagen zondaren, gebroken zielen te richten op Hem, op Christus, op de verdiensten van zijn kruis en op de gehoorzaamheid van zijn leven, om hun ogen te richten, zodat ze zullen zien op zijn genade, op zijn zwijgen in zijn lijden, op zijn sterven in hun plaats. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood moest sterven. Dat is het liefste werk van God de Heilige Geest. En wat hij dan zegt en wat hij dan doet is als balsem, als zalf in de dodelijke wond van dat ontmaskerde en verbroken hart. Het is als de dauw op een dorstig land. Het is zijn liefste werk, zo staat er in de catechismus, om door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. Dat wil zeggen, hij dringt, hij duwt, hij stuwt de harten van die ontmaskerde zondaren naar hem, naar Christus toe. En hij verbindt ze zelfs aan hem. Dat is zijn werk. Hij bindt ze. Hij verbindt ze. Hij maakt ze één met Christus door een waar geloof. En als u nu goed luistert, gemeente, dan hoort u helemaal niets van uzelf. Helemaal niets. U hoort niets van wat wij mensen doen of gedaan hebben. Er staat, hij is mij gegeven. Er staat niet, ik heb hem verdiend. Ik nam hem. Ik koos hem. Nee, niets van dat alles. Dit kind van God zegt, hij is mij gegeven. Bij alles wat hij doet, daar komt helemaal niets van mijzelf bij. Want het is allemaal alleen zijn werk. Hij verbindt door een waar geloof aan Christus. Door een waar geloof. Dat ware geloof is de band waarmee hij ons hart aan hem, aan Christus verbindt. Dat doen we niet zelf. Het is allemaal het wondere stille werk dat de Heilige Geest doet. Hij verbindt Gods kinderen door het geloof aan Christus, zodat ze deel krijgen aan Hem. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Kent u iets van zijn werk in uw hart? Hij verbindt een schuldig hart aan Christus, aan het geslachte Godslam, dat onschuldig ter dood veroordeeld is voor doodschuldige mensen. En dus is de vraag ook, is die Christus door het werk van de Heilige Geest uw liefste, uw alles geworden, uw een en al? Omdat u aan de weet kwam, ik heb niets. Mijn beste werken, mijn gerechtigheid, het is een wegwerpelijk kleed. Ik heb niets, maar in hem is alles voor een verloren en doodschuldig mens zoals ik ben. De Heilige Geest brengt mensen die in hun hart vol zitten van weerstand, verzet en vijandschap tegen genade tot Christus en verbindt ze aan Hem. Hij maakt ze, zo staat er, Christus deelachtig. Dat wil zeggen, Hij maakt ze één met Christus. Hij is ook mij gegeven, zegt de catechismus. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Christus en al zijn weldaden, dat wil zeggen, alles wat de Heere Jezus verdiend heeft, alles wat hij gedaan heeft voor zijn kinderen, dat alles neemt de Heilige Geest, hij geeft het, hij past het toe in hun hart. Vergeving van zonden, verzoening met God, vrede met de hemel en vernieuwing van hart en leven in het leven van elke dag. En omdat de kleingelovige harten van Gods kinderen dat zo moeilijk kunnen en durven geloven, geeft de Heere hiervoor in de kerk bij de bediening van het heilige avondmaal een teken, als hij tegen zulke mensen zegt, even zeker bent u één met Christus, als dat u nu één wordt met het brood dat u eet en met de wijn die u drinkt. Doe dat tot zijn gedachtenis. U zegt misschien bij uzelf, ja, maar juist op dat punt heb ik zoveel strijd. Zou dat wel waar zijn? Dat is nu juist mijn hartevraag. Heb ik de Heilige Geest wel ontvangen? Ik ben zo slecht en ik vraag me af, ken ik wel genoeg van mijn slechtheid? En de duivel zegt ondertussen, je bent te slecht. Je hebt toch geen hel bij God. En als ik naar mijn leven kijk, dan moet ik eerlijk zeggen, het is eerder slechter dan beter geworden. En dan nog dat bedriegelijke hart. Wat voel je dan de kleinheid als mens? Je nietigheid en je afhankelijkheid als je hier staat, door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig. Dan zucht je toch in je hart, ik kan het niet geloven. Heere, mijn ongeloof. Ik kan en durf mijn hart en hand er niet op te leggen. Ik weet niet hoe het moet. Ik heb het niet van mezelf en ik kan het ook niet pakken. Dat klopt ook. Daarom staat het hier zo, dat hij ook mij gegeven is. Met andere woorden, degene die het antwoord geeft, zegt, ik heb hem gekregen. Wat trouwens even tussendoor ook aangeeft dat je daar nooit trots op kunt en mag worden. Want wat is er een hemelsbreed verschil tussen ik heb het en ik heb het gekregen. Hoe nu verder met uw zielenvraag en uw strijd? Goed lezen wat hier staat. Wat hier staat is bedoeld als troost. Het troostboek van de catechismus zegt als het ware, u kunt het niet doen. Maar u hoeft het ook niet te doen. Het is de Heilige Geest die het doet. Hij verenigt door een waar geloof met Christus en hij deelt al zijn weldaden uit. Hij doet het. Hij geeft het geloof. Hij geeft ogen om te zien. Hij geeft een hart om het te geloven. Hij geeft handen om te leggen op het hoofd van het lam. Hij is het, de Heilige Geest die een weg baant waar ik geen weg meer zie. Het is de Geest van Christus zelf die de blinde Bartimeus roept, zodat omstanders zeggen, sta op man, heb goede moed. Jezus roept u. En als de avondmaaltafel in het midden van de gemeente aangericht staat, dan zeggen we met Martha, maar niet vergeten, het is de Heilige Geest die het zegt. De Meester is daar en hij roept u. Hij alleen is het, de Heilige Geest die dwars door ongeloof en onvermogen heen wil breken, ons bij de hand wil nemen en ons wil brengen daar, waar we in eigen kracht niet kunnen komen. Maar doet u ondertussen met uw aangevochten hart één ding niet. In al uw strijd, vragen en twijfel, uw hart is er vol van en ik begrijp het als u naar uzelf kijkt, maar doet u, als de Heer in uw leven gekomen is, één ding niet. Dat is alles ontkennen. Doe één ding wel. Bid. Het is beter om te bidden en te vragen dan om tegen te spreken. Ik bedoel dit. Ik zeg dit tegen de mensen in wie uw hart de Heere werkt. U kunt bij alles wat u denkt of zegt ook de Heilige Geest bedroeven. Dat is ook een gevaar. Zeker ook in de week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Dat je in je ongeloof, strijd en twijfel een verkeerde en harde conclusie gaat trekken. Dat je in al je strijd en twijfel het werk van de Heere, wat hij wel gewerkt heeft in je hart, gaat ontkennen. En met Petrus gaat zeggen, ik ken de mens niet. Bedroef de Heilige Geest niet. Niet doen. Het is beter als u het niet meer weet om in alle strijd en twijfel te vragen, om te bidden om licht en helderheid, dan om met een grote veeg het werk van de Heere in uw leven te ontkennen, van tafel te vegen en weg te gooien. Veracht, zegt Zacharia, de dagen van de kleine dingen niet. Bid dan liever, vraag dan liever om het licht en de leiding van de Heilige Geest, denkend aan wat de Heere Jezus zegt in Lucas 11, en wat vader onder u, die de Zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan u, die boos, u die slecht bent, ja Heere, dat ben ik, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Bedroef de Heilige Geest niet. Het is zijn liefste werk, zegt de catechismus, om door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig te worden, te maken. Het doopformulier zegt het iets anders. U kent die uitdrukking wel. Toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk twee dingen, de afwassing, de vergeving van onze zonden. Het hoort er ook bij, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Afwassing van zonden en dagelijkse vernieuwing van ons leven, dat hoort bij elkaar. Zoals de zuurdeesem in stilte het hele deeg doortrekt, zo doortrekt de Geest met zijn werk, als het goed is, heel ons dagelijks leven, in alle aspecten daarvan. Zoals een hart het bloed door alle slachtaders heen pompt, naar alle delen van ons lichaam, zo ook wil de Heilige Geest alle aspecten van het leven van Gods kinderen vernieuwen. Ons denken, ons voelen, ons praten, ons zwijgen, ons doen en ons laten, ons verlangen, onze wensen, onze dromen, ja, alles. Hier nog maar ten dele. En we voelen dat met pijn en verdriet in ons hart. En we zuchten daarom, ik, ellendig mens, hier ten dele. Maar de Geest werkt door, zodat het uiteindelijk toch wordt, zoals het staat in Psalm 68, wat we nu eerst samen gaan zingen, vers 7, gelijk een duif door het zilver werd, en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt. Hoort u wel? Hier is het werk van God en van God alleen. Weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 68, het 7e vers.
Thank you.
geloof in de Heilige Geest. Daar gaat het vandaag in de catechismes over. Over zijn persoon. Over zijn gaven. En in de derde plaats staan we nu nog stil bij zijn troost. Als de catechismus zegt mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Als kind van God zeg je, heb je vast alleen maar verdriet. Alleen maar tranen over de zonde. Je zegt dat vind ik helemaal niet leuk. Maar zoals je het zegt klopt het niet. Het is waar. Je hebt verdriet. Maar er is meer. Er is verdriet en troost. Daarom is het leven met de Heere zo'n gelukkig leven. Daarom is het zo goed om de Heere te dienen. Er is verdriet, maar er is ook troost. Heel veel troost. En weet je wie dat doet? Dat troosten, dat drogen van tranen in je hart. Dat doet God, de Heilige Geest. Eigenlijk hebben Gods kinderen, eigenlijk heb je als je een nieuw hart hebt, twee troosters. Dat heb je bij alle verdriet. Dan heb je bij alle verdriet dubbele troost. Dan heb je één trooster in de hemel. Dat is de Heere Jezus. Dan heb je nog een trooster. Dat is de Heilige Geest. Die woont in je hart. Weet je wat hij daar doet? Wat doet de Heilige Geest allemaal in het hart van een kind van God? Heel veel dingen. Ik zal er een paar noemen. Hij leert ons in stilte, zegt Paulus, om de werkingen van het lichaam, om de zonde te doden. Wij kunnen dat niet. We hebben geen kracht om de zonde te doden. En dat doet ons pijn. Maar wat een troost. Is dat geen echte troost? Hij zal ons leren om de werkingen van de zonde in ons lichaam te doden. Dat doet hij. Romeinen 8, 13e vers. En daarbij neemt de Heilige Geest ons in dit moeilijke leven bij alle vragen, maar vooral in alle moeilijke harte vragen als het ware bij de hand. Want, zo zegt Paulus in Romeinen 8, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. En als we het niet meer weten wat we bidden moeten, misschien hebt u daar ook wel eens last van, als we niet meer weten wat we bidden moeten, als ons gebed wegsterft zonder woorden, dan zegt Paulus, komt de Geest erbij. Is dat geen troost? Desgelijks komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. In tijden van donkerheid en dodigheid in ons hart is het de Geest die ons leven schenkt. We kunnen het niet maken, maar de Heilige Geest komt en geeft nieuw leven. Want, zegt Paulus, de letter dood, maar de Geest maakt levend. 2 Korinthe 3. Hij is het die het hart levend maakt. Het is ook de Heilige Geest die zijn kinderen laat zien. En wat is dat een troost dat ze werkelijk echt kinderen zijn. Ik denk aan wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Dezelfde Geest getuigt met onze geest van binnen dat we echt kinderen Gods zijn. Het is ook de Heilige Geest die kinderen, die dat van verwondering, kleinheid en blijdschap zo moeilijk kunnen geloven, leert om de naam van de Vader uit te spreken. Zoals Paulus in Galaten 4 zegt, overmits gij kinderen zijt, zo, en dan komt het, heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, en zeg het maar na, Abba, Vader. Het is de Heilige Geest die ons ook leert wandelen in een nieuw leven. Die ons leert om te wandelen door de geest, om zoals Paulus zegt, de zonde te doden en die teniet te doen. Om in een nieuw leven te leven, niet gericht op de wereld, op de dingen die voorbij gaan, maar gericht op de wereld die komt, in de dag van de eeuwigheid. Want, zegt de apostel, wij verwachten, zo leven we, daar hebben we onze verwachting op gezet. Daar is ons leven op gericht, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Het is ook de Heilige Geest die ondertussen in de tijd dat we hier op aarde zijn, een levende band, een levende verbinding schept tussen de hemel en ons hart. Want door hem hebben wij beiden, zegt de apostel, de toegang door één geest tot de Vader. Een leven van tranen, zeg je? Een leven van verdriet? Ja, ook een leven van tranen en verdriet om onszelf. Maar ook een heel gelukkig leven met deze troost. Het is niet een troost die je vandaag hebt en die je morgen weer kwijt bent. Nee, het staat hier en het komt uit de Bijbel. Hij, die trooster, blijft bij ons tot in eeuwigheid. Zoals de Heer Jezus dat beloofd heeft. Hoor toch het woord van Christus, o ongetroosten. De Heere heeft het zelf gezegd tot uw troost. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet ontvangen kan, want zij ziet en kent hem niet. Maar u kent hem en hij zal bij u blijven en zal in u zijn. Johannes 14, vers 16 en 17, ja. Er is een dubbele troost als de Heere Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Johannes 14, vers 18. Er is troost voor de ongetroosten. Deze geest van God, de Heilige Geest, die met God de Vader en God de Zoon, de eeuwige God is, zegt heden tot u, verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal, u weet niet hoe het moet, maar de Heilige Geest zegt tot u, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en u op saffieren grondvesten, Jesaja 54. Maar uw situatie is met recht troosteloos, u die geen deel hebt aan de Heilige Geest. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? U zegt nee. Als de Heilige Geest niet woont in uw hart, wie woont daar dan wel? Uw situatie is echt troosteloos. Dat is nog eens om van te huilen. Troosteloos, maar niet hopeloos. Door de zonde in uw hart, zoals de zonde in mijn hart, onbewoonbaar voor de Heilige Geest. Maar als God de Heilige Geest werkt, dan werkt hij onweerstaanbaar. Daar kunt zelfs u hem niet tegenhouden. Daar kunt zelfs u niet tegenop. En dan maakt hij plaats waar geen plaats is. Dan maakt hij plaats voor zichzelf en voor zijn eigen woord. Dan breekt hij ons verzet. Dan breekt hij die hermetisch gesloten deuren van ons hart open. Hij doet het allemaal zelf. Hij is zoveel sterker dan uw verzet, dan uw weerstand, dan uw vijandschap, dan uw zonde, dan uw ongeloof. Hoe het zal gebeuren, hoe hij dat doet, we zullen het nooit begrijpen. Maar één ding is zeker, en laat dat uw gebed en verlangen zijn. Deze God, de Heilige Geest, kan en wil een hart wat onbewoonbaar verklaard is, op onverklaarbare wijze toch weer gaan bewonen. En dus bid u toch ook om dat werk van de Heilige Geest. Want o onbekeerden, u geldt troosteloos, uitermate troosteloos, maar nog niet hopeloos. Indien dan u, die boos, die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Bid dan, en u zal gegeven worden. Amen. We eindigen met dankzegging. O Geest, zend uw troost ons neer. Heere, dat dat onze bede dagelijks mag zijn, ieder minuut. Dat het een verlangen van ons hart mag zijn, om u te leren kennen, meer en meer te mogen kennen. Heere, want dan is het Pinksteren geworden in lijdenstijd, als u uw geest uitstort, keer op keer. Laat dan ook van die druppels vallen op mij neer. Heere, wilt u de naprediker zijn van deze morgen? Vervul onze harten met uw geest. Vul ons leven, Heere. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heb dank dat we zo een ogenblik in uw huis mochten zijn. Vanmorgen toen we naar de kerk kwamen, stond er een voorbijganger op het plein. U kent haar beter dan dat wij haar kennen. We willen voor haar bidden, Heere. Wilt u ook die trooster in haar hart geven? We weten niet wat haar bezighield, maar u kent haar wel. Heere, wilt u zo voor ons zorgen, ook in deze dag? Geef ons een gezegende zondag, dat we de tijd die we krijgen van u zullen gebruiken om u te zoeken, om u te vinden, om met u door te brengen. Geef dat we vanavond weer onze plaatsen mogen innemen. Sterk, dominee Schot, als hij uw woord mag ontvouwen in het midden der gemeente. Heer, en dan zal het opnieuw gaan over die paasmaaltijd. En hoe u de voeten wast van uw discipelen. Heere, was ook ons in uw bloed. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen we nog met elkaar uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. We noemden u Psalm 138, het vierde vers. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen. Zegen.